Vervolgens openen we samen de schriften. We doen het deze middag in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen hoofdstuk 2, de versen 22 tot en met 39.
En als de dagen naar de reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet van des Heeren, al wat mannelijk is en wat de wonder opent, zal de Heer heilig genaamd worden. En omdat er zijn offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En ik kwam door de geest in de tempel. En als de ouders haar kinderen Jezus inbrachten, om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij zelf in zijn armen en hij loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht of verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende en lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes en dochter van Fanuel uit de stam van Asur. Deze was de grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. En deze terzelfde uren daarbij gekomen, heeft insgelijks den Heere beleden. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleind hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
Gemeente des Heeren, wat weten wij eigenlijk van het leven van de Heer Jezus? Nou, zegt u, dat vind je toch in de 4 evangeliën? En lukt het dan om dan een biografie over het hele leven van Christus te schrijven? Gemeente, als je al de gegevens die je dan in de evangelie vindt, dan lukt dat niet. Het meeste wat we weten, dat concentreert zich toch heel sterk rondom het lijden en stervende opstanding van Jezus Christus. We weten, om het zo te zeggen, het meeste over 3 dagen. We weten wat over 3 jaar. En weten bijna niks over 30 jaar. En zeker als we de dingen in willen kleuren. Waar woonde hij dan? Hoe zag dat eruit? Met wie ging die om? Welke contacten had hij? Welke dingen deed hij dan zoal? Op al die vragen krijgen we maar heel ternauwernood antwoord. Zo terloops zijn er wat dingen die we weten, maar het meeste, we weten het niet. En zeker die eerste jaren van het leven van onze zaligmaker. Na de geboorte van Jezus Christus, die lange 30 jaar, we weten daar nauwelijks iets van. Als hij 12 jaar oud is, dan zien we hem even in de tempel. Dat hij toeneemt in macht en in wetenschap. We weten iets rondom het tweede levensjaar van de zaligmaker. Als de wijzen uit het oosten zijn gekomen met hun geschenken. En als hij vervolgens met zijn ouders op de vlucht moet naar Egypte. We weten iets van hem rondom zijn 40ste levensdag. Als wij de rekening met onze kalender aan zouden houden, dan zou dat ergens rondom 4 februari moeten zijn geweest. Nu weten we dat de kerstdatum niet de datum kan zijn van de geboorte van de zaligmaker. Maar we zijn dan ongeveer 6 weken na de geboorte van de zaligmaker. En wat is nu de bedoeling van datgene wat we lezen in de evangelie over het leven van Jezus Christus? Niet om daar een soort biografie te lezen. Maar die geschiedenis komt naar ons toe omdat we het zullen geloven. Het is de heilsgeschiedenis. Het wijst ons erop wie Jezus Christus is. En dan niet op een afstand. Maar dat de vraag komt, wie is hij voor u? Voor jou en voor mij. En zo gaan we luisteren naar de geschiedenis uit Lucas 2. De tekst voor de predik wordt gevormd door de hele geschiedenis van Simeon. En als kerntekst lezen we nog een keer vers 30. Lucas 2 vers 30 als kerntekst. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Thema voor de preek, de zaligmaker voor ons. Drie gedachten. Hij is beloofd. Hij wordt bevolen. En als derde, hij wordt beleefd. De zaligmaker voor ons, beloofd, bevolen en beleefd. Als eerste dat hij beloofd is. Ja, waar moeten we dan zijn? Dan moeten we in onze gedachten, in deze geschiedenis, naar de tempel. Dat complex op de Tempelberg bij Jeruzalem. Die tempel die daar ligt te stralen, te schitteren in de zon. De tweede tempel die gebouwd is en die juist in die tijd, waarvan de renovatie, de restauratie en de verdere verfraaiing is afgerond. Imponerend om te zien. Al dat prachtigs aan die tempel. Die marmeren zuilen. Al dat goud wat er is. Het is werkelijk oogverblindend. Een complex met heel veel pleinen, met trappen, met zuilengalerijen, met zalen. Het is immens groot, zodat de duizenden pelgrims daar hun plek kunnen innemen. Daar moeten we zijn. En die tempel, die is prachtig, die is oogverblindend mooi. Ja, maar er is wel één probleem. Want daarnaast staat een kasteel. Dat is de burcht Antonius. En dat toont de macht van de Romeinen. Want Judea, Israël, is geen vrij land. Ze worden overheerst door die gehate Romeinen. Judea, dat is maar een provincie van dat grote Romeinse Rijk. En daar in Jeruzalem, daar moeten we toch zijn. En daar, zeker in de stad Jeruzalem, daar gist het voortdurend. Telkens weer is er opstand. Een reactie naar de overheersers. Een opstand die vaak bloedig afloopt. Die door de bezetters hard en meedogenloos wordt neergeslagen. En telkens weer klinkt dan de roep en het verlangen. Wanneer? Wanneer komt nou de Messias? Wanneer komt hij dan om ons te verlossen van die gehate Romeinen? Die tempel, die er zo prachtig uitziet. Het is het resultaat van het werk van Herodes, een Edomiet. Een vijand van het volk Israël. En hij zit op de troon van David. En hij heeft geprobeerd door die tempel te laten verfraaien, door die te laten uitbouwen, door die te renoveren, om zo de gunst van het volk te winnen. Die tempel, ja, die ziet er wel prachtig uit. Maar ook in de tempel zelf, in de dienst in en rond die tempel, het is eigenlijk maar een droevige toestand. Het is een situatie van vriendjespolitiek. Van gekonkel met de machthebbers. Er is een haat-liefdeverhouding met de Romeinen. Ze moeten de Romeinen niet en tegelijkertijd zijn de Romeinen wel verantwoordelijk voor de beste baantjes. Die hoge priester die nu zit, dat is op aanwijzen van de Romeinen. En de godsdienst dan? Oh jawel, het is allerlei uiterlijk vertonen, dat ziet er prachtig uit. Maar ondertussen, er vinden allerlei twistgesprekken plaats tussen allerlei richtingen in het Jodendom. En het is ook in de godsdienst een gekonkel. Het gaat om macht. Het gaat om geld. En in die tijd is het stil geworden. Ja, er klinken wel heel veel stemmen, maar de stem van de profetie die zwijgt. Al eeuwenlang is er geen profeet meer in Jeruzalem geweest. De profetie is tot zwijgen gekomen. Moeten we hier zijn? Is dit de plaats waar het dan gebeuren zal? Ja, toch wel. Nee, dan moeten we niet letten op het grote, het imponerende, wat als eerste de aandacht trekt. We moeten vooral letten op de hoeken van de tempel, op datgene wat niet meetelt, wat eigenlijk verachtelijk is. En daar in dat tempelcomplex, daar loopt een man, Simeon. Hij weet de weg en hij loopt daar doelgericht rond. Hij weet het, ik moet hier nu zijn. En zijn ogen die speuren rond. Hij zoekt. Nee, niet naar al die glinstering, niet naar al die pracht en praal, maar hij zoekt. Maar wat zoekt hij dan? En dan, terwijl hij over de trappen loopt en door de zuilengalerijen loopt, dan ineens zo wat aan de zijkant, wat in een hoekje, wat weg van de grote drukte, niet in het centrum, maar daar vindt hij het. Daar ziet hij het. Ja, wat ziet hij dan? Twee mensen. En het is ook in één keer duidelijk dat het twee arme mensen zijn. En ze komen, waar komen ze eigenlijk vandaan? Ze komen uit Nazareth. Uit het Galilea der heidenen. En die man, dat is een werkman, een timmerman. Je kunt het zelfs zien aan zijn handen. Jozef, die loopt daar en heeft in zijn handen heeft hij een mandje. Een soort kooi wat gevlochten is van riet. En daar zitten twee vogeltjes in. Twee duiven. Want hij gaat een offer brengen. Het offer van de armen. En naast hem loopt een jonge vrouw. Een moeder. Met in haar armen een kindje. Maria, hoe oud zal ze zijn geweest? De gedachten zijn dat ze ongeveer 16, 17 jaar oud moet zijn geweest. En ze loopt daar met het kindje Jezus in haar armen. 40 dagen oud. Bijna 6 weken oud. Kunt u het zich voorstellen? Een kindje wat ongeveer bijna anderhalve maand oud is. En ze komen hier omdat ze gehoorzaam zijn. Ze komen om te doen wat de Heere vraagt. Om het offer te brengen. Het offer voor de reiniging van Maria. En om het kind, hun oudste, het oudste jongetje, de eerstgeboren zoon, om die aan de Heere voor te stellen. Om die aan de Heere eigenlijk te geven. Want elke eerstgeboren jongen was bestemd voor de Heere en van zijn dienst. Twee arme mensen met hun pasgeboren zoon. Twee armen. Nee, de hoge priester heeft voor hen geen tijd. En de gewone priester, nou, die heeft ook wat anders te doen. Het is een van de helpers van de priesters. Een leviet die waarschijnlijk dit offer in ontvangst heeft genomen. Dit armenoffer. En Simeon, die moet daar zijn. Hij weet het, nee, hij gelooft het. En als hij daar bij die twee mensen komt, bij Jozef en Maria, wat doet hij dan? Tot verbazing van de ouders en tot verbazing van alle omstanders, neemt hij dat kind uit de armen van moeder Maria en drukt het aan zijn borst. En hij begint te zingen. Wie is die man? Eigenlijk weten we nauwelijks iets van deze man. Wat we van hem weten, vinden we alleen maar in Lucas 2. Zijn naam Simeon. Hij wordt alleen hier in de Bijbel genoemd. Maar wat we van hem weten, dat is eigenlijk wel genoeg. Het is een van de rechtvaardigen. En het is een van degenen die het woord van God serieus neemt. Die het echt gelooft. Niet zomaar uiterlijk, maar het heeft een plaats ontvangen in zijn hart. Hij is een van de Godvrezenden. Een van de vromen in Jeruzalem. Die ondanks al dat uiterlijk vertoon en ondanks al dat politieke gekonkel in en rond de tempel, trouw is gebleven aan het woord van de Heer. Dat blijkt ook, want in zijn hart is er een verwachting. Hij ziet uit naar de troost die zal komen voor Israël. Hij ziet uit naar de komst van de Messias en aan hem is een belofte gedaan. Dat blijkt dat de profetie niet helemaal tot stilstand is gekomen, want hij weet het. Heeft een openbaring van God ontvangen dat hij de Christus van de schriften zien zal. En de Heilige Geest die heeft ervoor gezorgd dat hij op deze dag, juist op dit moment in de tempel zit. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat hij ondanks de armoede, het gewone tafereel wat hij daar ziet. Want er was niets bijzonders te zien. Twee mensen met hun kindje en hij weet het. De Heilige Geest opent zijn ogen en hij weet het. Dit is de Christus van de schriften. Dit is de beloofde Messias. Hoe zou je daar nou op reageren? Als je hoort wat het getuigenis van deze Simeon. Het eerste wat in je naar boven komt is, nou dat is toch mooi. Als dit getuigenis nou van u, van jou en van mij gezegd kan worden. Een rechtvaardige, iemand die echt bij het woord leeft. Dat hele woord serieus neemt. Een Godvrezende, een van de vromen. Een die de Heere verwacht en naar haar uitkijkt. Dat is een indrukwekkend getuigenis, toch? Als dat van je gezegd kan worden. Simeon kon daar niet mee leven. Simeon had aan die belofte niet genoeg. Simeon die verwachtte de vertroosting van Israël, omdat hij die zelf nodig had. U leest in vers 25, en u leest dat vooral in de Statenvertaling, dat hij een mens is. een Adamskind. Van nature in de zonde. In zonde ontvangen en geboren. Ook hij moet van genade leven. En daarom ziet hij uit naar de vervulling van die belofte. Ja, want de Heer heeft het beloofd, zeker. Maar Simeon kan niet leven zonder dat kind. Zonder de vervulling van de belofte. Zonder dat hij die Christus van de Schriften zelf met eigen ogen gezien heeft. En hij is rechtvaardig. Hij is een van de vromen. En hij leefde helemaal met de schrift. Dat blijkt ook als je de woorden die hij spreekt op je in laat werken. Die woorden die hij spreekt hier in vers 32, maar ook verderop. Het zijn woorden waarin de echo doorklinkt van de profeten, van het profetenboek van Jesaja. Een licht tot verlichting van de heidenen. En om uw volk Israël te verheerlijken. Een licht voor de heidenen. Is dat niet het woord uit Jesaja 9? Wat daarmee klinkt. Het volk dat in duisternis wandelt, zal in groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduwen van de dood, over hen zal een licht schijnen. Simeon, hij leefde bij die belofte. En ook die heerlijkheid over het volk Israël, wat zal komen. Is dat niet het woord wat we lezen in Jesaja 40? De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Deze Simeon, hij leefde helemaal bij de schrift. En dat hij spreekt hier voor een licht voor de heidenen. En een heerlijkheid voor Israël. Daar moeten we even op ons in laten werken. Dat hij dat wel op een bijzondere plaats uitspreekt. Hij doet dat in de tempel. En we weten uit de geschiedschrijving van Flavius Josephus dat als het donker werd in Jeruzalem, dat er dan op 4 grote zuilen bij het tempelcomplex een groot vuur werd ontstoken. Zodat heel de tempelberg 1 koepel van licht was, dat vanuit de verte de tempel te zien was. Een licht tot verlichting van de heidenen. Maar die heidenen mochten helemaal niet komen op de plaats waar Simeon stond. De heidenen, alleen het voorhof van de heidenen, daar waren ze dan welkom. Het meest buitenste gedeelte van heel dat tempelcomplex. Want die tempel was de tempel waar de God van Israël woonde. Waar als eerste het volk Israël bereikt werd. En het tweede, dat Israël de heerlijkheid van de Heere zal zien. De heerlijkheid van de Heere, ja, waar Israël wel van weet, maar wat ze nooit mochten zien. Omdat die God die in een glans woont, wel neergedaald is op die tempel en wonen daar wilde in het heilige der heiligen. Maar Israël was daar niet welkom. Slechts 1 keer op 1 dag in het jaar mocht de hoge priester daarna binnen om verzoening te doen van de zonde. Maar Israël mocht nooit daar naderen tot die glans en tot die heerlijkheid. En wat zegt Simeon hier in de tempel? Dat de heerlijkheid gekomen is ook voor het volk Israël. Dat ze die heerlijkheid zullen zien. Met andere woorden, in dit kind wat Simeon aan zijn borst drukt, is het onbereikbare bereikbaar geworden. Hij neemt het in zijn armen. Hij ziet de zaligmaker. Ik kijk even naar de jongens en de meisjes in de kerk. En misschien denken jullie ook wel, wat ik vroeger als kind heel vaak dacht, ik zou dit ook wel willen. Dat je gewoon, net zoals Simeon, de Heer Jezus gewoon in je armen kunt pakken. En dat je dan kunt zeggen, maar en dit is dan de zaligmaker. En nu heb ik hem vast, nu heb ik hem. Zou je dat ook willen? Net zoals de herders dat 6 weken daarvoor deden, die bij de kribbe neerknielden. En zo dat kind konden zien, zo dat kind konden aanraken. En zoals deze Simeon zo die kleine, dat kleine mannetje Jezus beetpakt en in zijn armen neemt. Zo de zaligmaker aan zijn borst drukt. Moest opletten wat Simeon zegt. Wat zegt hij nu? Zegt hij nu, ik heb de zaligmaker in mijn armen gehad? Nee, dat zegt hij niet. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij heeft het niet vastgehouden. Hij heeft het gezien. En wat zag hij dan? Met zijn natuurlijke ogen zag hij niks bijzonders. Opnieuw, het waren 2 arme mensen. En wat de schilders er soms van maken met een stralenkrans rondom het hoofd van dat kind, dat is ook niet waar. Maar Simeon, hij heeft het gezien met ogen van het geloof. Hij heeft het geloofd. Dit is de Christus van de Schriften. En dat mag jij ook geloven. Want voor jou in de bank, en dan staat hij wel voor je vader of voor je moeder of je bes of je berber waar je naast zit, daar ligt toch een Bijbel? Als je die Bijbel nu vastpakt, als je nu in die Bijbel leest, en als dat woord naar jou komt en als de Heilige Geest dat gebruikt, dan mag jij het ook zien. Zing met ogen van het geloof. En dan mag je meezingen met Simeon. Mijn ogen hebben ook uw zaligheid, hebben de zaligmaker gezien. Gezien dat de Heer doet wat hij belooft. Dat doet hij. Niet alleen 2000 jaar geleden, maar ook vandaag wat hij belooft en waar je aan vastklampt. Waar je naar zoekt, dat wil hij ook uitwerken in jouw leven. Dat je die zalig maken, die zaligheid zien mag. Dat is het eerste. Beloofd. Nu naar het tweede, bevolen. Het is wel een bijzondere gebeurtenis daar zo in dat tempelcomplex, niet waar? Opmerkelijk. Misschien ook wel aandoenlijk als je op je in laat werken. Dat zo'n man daar staat en ik stel me zo voor dat de tranen over zijn wangen lopen. En dan begint hij te zingen en het straalt uit zijn ogen. Het geluk en de vreugd. Jozef en Maria, ze verwonderen zich. En anderen daaromheen, die hebben het misschien wel een beetje vreemd gevonden. Hun wenkbrauwen opgetrokken. Want die leviet, daar hoor ik niets van. Die valt stil. Zou die misschien zijn schouders opgehaald hebben en maar weggelopen zijn? Maar niet te veel aandacht aan geven, er gebeuren hier wel meer vreemde dingen. Gewoon maar doorgaan met de dienst waartoe ik geroepen ben. En zo kunnen we heel wat gedachten op een rij zetten en heel wat affilosoferen. Maar dat helpt ons niet. De vraag die vanmiddag van belang is, en dan kijk ik vooral jou aan. Jou als jongere, als jongvolwassene. Hoe kijk jij hiernaar? Vooral als je nog geen keuze hebt gemaakt. Ja, het wordt je wel gevraagd in jouw omgeving en soms heel terloops en op het huis bezoeken. Dan beginnen de ouderlingen er ook wel eens over. Van joh, hoe staat het daar nou mee? Je hebt de leeftijd. Wordt het geen tijd om een keuze te maken? Om ook je geloof te belijden. Dat wat je ouders beloofd hebben om dat over te nemen. En daarom, wat is nu jouw reactie als ik zo met woorden probeer daar de situatie in dat tempelcomplex te schilderen? Wat is jouw reactie? Wacht nog maar heel even. Zullen we eerst even gaan luisteren wat Simeon zegt? Want wat zegt hij? De woorden die hij spreekt, door de Heilige Geest gedreven, het zijn woorden van de profetie, die klinken. We hebben geluisterd naar die woorden uit vers 32, maar laten we nu eens naar vers 34 kijken. Simeon die zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Dit kind, gezet, gesteld, bestemd voor twee dingen. Tot een val of tot een opstanding. Het is van één van beide. Hij is of een val of een opstanding voor velen in Israël. En dat vraagt dat we even heel precies gaan lezen. Want wat is het adres? Wie zijn degenen die aangesproken worden? Ja, dat is in de eerste plaats natuurlijk Israël, het verbondsvolk. Dat volk wat door de Heere apart gezet is. Die mogen leven in de lichtkring van het verbond. Mogen leven onder de belofte van het evangelie, de belofte van het woord van God. Maar vandaag is dat natuurlijk wel breder. Want de christelijke gemeente is ingevoegd bij Israël. Wie wordt er nu aangesproken vanmiddag? Want het woord van God komt vanmiddag dus tot ons. Tot de verbondsgemeente. U, jij en ik horen dit woord. Het adres is dus u, jij en ik. Dus dit woord klinkt ook voor jou. Deze boodschap. Dit kind is dus bestemd en gesteld. Ja, hoe moet je die woorden dan lezen? Dat moet je eigenlijk omschrijven. En wat dan helpt is Psalm 118, die hebben we net met elkaar gezongen. Hij is gesteld, bestemd als een hoeksteen. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft iets van een fundament. Hij is bestemd, dat betekent je kunt er niet omheen. Hij is er gesteld, er is geen andere weg. Hij is de enige weg. Alle wegen lopen dus langs dit kind. Ook jij kunt dus niet om dit kind Jezus Christus heen. Alle wegen lopen via hem. Welke wegen dan? Nou, zegt Simeon, dat zijn er twee. Er zijn twee mogelijkheden. Of het is de weg die leidt tot je val. En denk dan maar aan die gelijkenis van de bouwers. Dat huis wat gebouwd is zonder dat fundament. En die dan instort. En de val van dat huis, zo lezen we, is groot. Het is een val die compleet is. Een totale verwoesting. Er blijft dan niets van over. Of hij is een opstanding. En denk dan maar aan de opstanding uit de doden. Opnieuw. Simeon spreekt deze woorden. En het zijn woorden die de schriften ademen. Deze woorden, hij heeft ze niet zelf bedacht, maar de woorden die klinken, dat zijn woorden opnieuw, die vinden we in de schriften. En daarom die woorden vinden we terug in de profetieën van Jesaja. Hij zal een val zijn. En dat lezen we in Jesaja 8, versen 14 en 15. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoot, tot een rots waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de bewoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Gesteld tot een val, maar ook tot een opstanding. En opnieuw woorden uit Jesaja die daarin doorklinken. Ik denk aan de woorden uit Jesaja 28, vers 16, waar we het lezen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ter grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal zich niet weghaasten. Hier zet Simeon dus de zaak op scherp. En hier wordt het voor jou dus op scherp gezet. Het is of. Het is of het leven, of de dood. Wie is hij voor jou? Want hij is of je redder, of je rechter. Geloof je dat nu echt tot in het diepst van je hart? Dan mag je leven. Of geloof je het allemaal wel? En dan leidt het tot je dood. En dan wordt er gesproken van velen. Dat was toen al zo. Velen, dan denk ik aan de leidslieden van het volk. Ik denk aan de menigte die hem volgde om het brood en om de tekenen. En toch hebben ze hem verlaten, hebben ze hem losgelaten. Het zullen er velen zijn. Ik denk aan de 3000 die staan met Pinksteren op het tempelplein. Die het uitroepen in verslagenheid. Wat moeten we nu doen, opdat we zalig zullen worden? Maar ook nu. De beslissing valt bij het kind Jezus Christus. Ook vandaag. En dan hoor ik een jongere. Ben jij het? Die het zegt. Dominee, ik vind u best een aardige meneer, maar met Jezus heb ik helemaal niets. En die laat de kerk los. Om te huiveren. Of je spreekt een andere jongen. Dat kan zomaar op dezelfde avond gebeuren. Dominee, ik heb dat kind zo ontzettend lief. Want hij heeft mij eerst lief gehad. En ik kan geen dag meer zonder het kind Jezus. Dat geeft toch hoop voor de kerk? En wat maakt nu het verschil? Wat leidt uiteindelijk tot het verschil? Ga redeneren van God uit, het is zijn keuze en uiteindelijk kan ik er toch niets aan doen? Ik ga even een stap met je mee. Zijn keuze? Zijn keuze blijkt toch in jouw leven? Want hij heeft Jezus Christus gegeven aan deze wereld. En hij plaatste jou hier in deze gemeente onder het woord van God. En telkens weer klinkt dat woord en komt dat woord bij jou. Wend je naar mij toe en word behouden. Ik heb geen lust in je dood, maar dat je zult leven. Telkens weer wordt die lokstem, die roepstem, die uitnodiging van het evangelie aan je voorgehouden. Je hebt zelfs die belofte van het eeuwige leven op naam uitgereikt gekregen in het teken en zegel van de heilige doop. En ook deze middag komt de Heer dan naar ons toe en toont hij Jezus Christus aan jou en zegt het: dit is mijn Zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heb. Zie op hem, hoor naar hem, luister naar hem, volg hem. En nu kom ik terug bij die vraag: wat is jouw keuze? Waar kies jij voor? Is het de keuze net zoals Simeon? En hoe is Simeon tot die keuze gekomen? Simeon, dat is wel gebleken uit dit gedeelte, die ademde helemaal in het woord van God. Hij leefde erbij. Als hij die woorden spreekt, dan horen we zo moeiteloos de schriften daarin doorklinken. Hij leefde helemaal met het woord van God. Dat ging dus elke dag in zijn leven open. Ook bij jou. Simeon, hij kende de weg in de tempel. Hij wist moeiteloos hoe hij daar doorheen moest. Door al die zalen en die trappen en die zuiligen. Hij kende de weg daar in de tempel. Hij kwam dus naar de plaats waar de gemeente samenkomt. Jij ook? Ken je de weg naar de gemeente? Het catechisatielokaal? Het verenigingslokaal? Ken je zo de weg in de gemeente om te horen naar het woord van God? Simeon werd gedreven door de Heilige Geest. En daardoor verwachtte hij, zocht hij de troost. Leven bij de schriften, je weg vinden en zoeken in en door de gemeente waar de Heer in je plaats gegeven. Wie zo met deze genade middelen bezig is, die mag daar zegen op verwachten. Wie zo het woord van God biddend leest en daarmee worstelt, daar wil de Heilige Geest in werken. En daarom, dit woord, deze belofte, deze woorden die klinken, daarin klinkt een bevel. Het wordt jou bevolen om daar gebruik van te maken. En dan klinkt in deze woorden klinkt een hele sterke, een krachtige belofte. Hij is gesteld. Het staat dus als een huis, meer als een huis. En hij is gesteld tot een opstanding. De beslissing van dood en leven, het valt in en bij hem. Hij is het redmiddel. En dat voor velen. En zo klonk dat in Israël. En zo klinkt het ook vanmiddag tot de verbondsgemeente. Dat velen geroepen worden. Dat u allen uitgenodigd wordt. Op de andere plaats zegt de zaligmaker het zo, Johannes 6. Al wat tot mij komt, dat zal ik beslist niet uitwerpen. Ieder die zo de toevlucht neemt tot dit kind. Het door het geloof zo op dat kind zit, zo aan het hart drukt. Die zal hij beslist niet uitwerpen. Nu naar het derde, het wordt ook beleefd. Kunnen we dit lied meezingen? Zo meezingen zoals Simeon dat deed? We gaan het straks zingen in onze vertaling, in onze berijming. Nee, ergens heel letterlijk natuurlijk niet. Want zo Simeon dat zong, dat hij dat kind in zijn armen had en dat die ogen straalden van geluk en van vrede. Nu heb ik met mijn ogen uw zaligheid gezien. Nee, zo op dat moment uniek in de heilsgeschiedenis daar in de tempel. Of kunnen we het wel zingen? Gemeente, ik denk dat wij mee mogen zingen, mee kunnen zingen, ja, mee moeten zingen. Door het geloof. En ik denk aan de woorden die we vinden in 1 Petrus 1. We hebben het wel niet met onze ogen gezien, maar toch hebben we hem lief gehad. Omdat we hem gezien hebben met ogen van het geloof. En dat je in je hart dat kind als het ware aan je borst drukt en zegt: deze is mijn zaligmaker. En dan zo te kunnen zingen. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar klinkt toch iets moois in door. Als je dat woord zo hoort, hij heeft de zaligmaker gezien. Hij heeft de zaligheid gezien. Hij heeft op God mogen zien. En dat hij het daar zegt: nu kan ik gaan. Er is vrede. Heere, laat u me alstublieft nu maar mogen sterven. Een soort verzuchting. Mag het nu, Heere? Is het dan nu eindelijk de tijd dat ik voor altijd bij u wezen mag? Is het nu genoeg? Dat er iets doorklinkt van een heimwee, dat er een vermoeidheid optreedt, iets van levensmoeheid. Maar gemeente, dat staat er niet. We zijn geneigd om deze woorden zo te lezen van: nou, het is mooi geweest, de Heer, neem me nu maar weg. Maar dat staat er niet. Want wat we hier lezen, dat is geen gebed. Het is geen wens, maar het is een conclusie. Het is een vaststelling door Simeon. Hij constateert alleen datgene wat er in zijn leven nu gebeurt. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Hij stelt gewoon vast dat dat op dat moment in zijn leven plaatsvindt. Wat Simeon zegt is, ik ben nu aan het sterven. En ik zal nu heen gaan naar de Heere. Nu komt mijn einde. En hij stemt daar van harte mee eens. Het is goed. Hij is het helemaal eens met God dat hij nu deze weg in zijn leven gaat. Dat kan ook. Want hij heeft op dit kind gezien. Hij heeft de zaligmaker gezien. Hij heeft Gods zaligheid gezien. Dat heeft zo'n vrede gegeven. Het is nu helemaal goed. Er is harmonie. Er is helemaal niets meer tussen Simeon en tussen God. Alles is vlak. De zonde die er was, die is weg, die is verzoend. En je stelt het zo voor, hij kan zo de overstap maken. Het is maar één stap en dan is hij thuis. Voor Simeon is het goed zo. Hij is er helemaal daarmee eens. Hij kan de overstap maken, want hij heeft Christus gezien. Hij kan nu sterven en het is goed. Er komt nog iets anders bij. Het werk van Simeon zit er ook op. Hij, een dienstknecht van de Heere, hij is uitgediend. Een dienstknecht, letterlijk een slaaf van de Heere. Hier wordt niet het Griekse woord kurios gebruikt, waar het woord keizer vandaan komt. Nee, hier wordt het woord despotis gebruikt. Dat zoiets betekent als beschikker, een absolute beschikker. Iemand die alles te zeggen heeft in het leven van Simeon. En Simeon zegt het, ik ben van u. Ik ben uw lijfeigene. Ik ben helemaal horig aan u. Heer, u mag doen met mij wat u wil. Simeon, deze dienstknecht, deze slaaf, een wachter, een profeet in Israël, die uitgezien heeft naar de dag dat de zaligmaker gezien zal worden. Dat hij Gods zaligheid zal zien. Hij heeft het gezien. En daarmee zit het werk voor deze dienstknecht erop. Hij is uitgewerkt. En nu? Nu zal de aflossing van de wacht plaatsvinden. Hij heeft uitgezien naar de morgen. Hij heeft de komst van de morgen gezien. En zijn werk zit erop. Hij krijgt geen ontslag. Hij gaat niet met pensioen. Nee, hij krijgt bevordering. Hij krijgt bevordering tot hogere heerlijkheid. Hij mag namelijk naar huis. Nu nog in het voorhof van die aardse tempel. Maar hij mag naar die hemelse tempel. Om te staan voor de troon van het Lam. Dat klinkt hier heel sterk. En we horen ook niets meer van Simeon. Na deze gebeurtenis horen we niets meer van hem. Korter of langer daarna is hij inderdaad heen gegaan. Overleden. Mocht hij naar huis. Dan hoor ik een jongere, een kind in de kerk zeggen. Als ik deze woorden van Simeon hoor, dan lijkt het net of ik mijn Bes of mijn Bebe hoor. Die het zo met tranen in de ogen kan zeggen. Oh, wat zou ik toch graag naar huis willen. En zo klinkt deze oude Simeon ook een beetje. Die klinkt een beetje als zo'n oude Bebe. Maar wacht eens even, waar staat er dan in de tekst dat Simeon oud is? Dat staat er niet. En waarom zou je ook dit verlangen ontvangen als je 80 bent? Dat kan toch ook als je 40 bent, als je die volle vrede van God ontvangen hebt. Dat je zo onder het woord zit, zo aan de tafel van het verbond zit. En dat je zo vervuld bent met wat de Heer je geeft. En dat je zo de zaligheid van de Heer ziet. En dat je als het ware zo de overstap zou willen maken. Het is goed, Heer. Het kan toch ook als je 18 bent? Als je zo geraakt bent door de goedheid en de liefde van de Heer. Die je hart zo vervult. Dat je zo oversteld bent met de liefde van Christus in je leven. Dat je zo de overstap kunt maken. Dat kan zelfs als je 10 jaar oud bent. En als je de Heer Jezus kent in je leven. Als de goede herder die je opgezocht heeft, die je opgeraapt heeft, dat je het weten mag. De goede herder, hij draagt me op zijn schouders, hij draagt me aan zijn hart. Dat je het gelooft. Dat je ermee eens bent, het is goed zo. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben er gereed voor. Ik kan die overstap maken om naar huis te gaan. Hier leven in het donker, in het verdriet. Om daar te gaan, daar waar het licht is. Waar de vreugde volmaakt is, waar de zaligheid volkomen is. De voltooiing van de verlossing in en door Jezus Christus. Terug weer naar de vraag aan het begin van de preekgemeente. Heeft u hem gezien? Is zo het woord vanmiddag voor u, voor jou en voor mij opengegaan? Heeft u hem, terwijl de geschiedenis zo voor u opengelegd wordt, heeft u hem net als Simeon in uw armen genomen? En de zaligmaker aan uw hart gedrukt? Heeft u hem echt gezien? En zingt u dan ook zo mee met Simeon? Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid heeft voor de ogen van alle volken. Heb je het gezien? Dan is het niet zomaar een verhaal van lang geleden. Maar als we het nu zien op die zalig maken met die ogen van het geloof. En dan is hij het. Jezus Christus. Uw zaligmaker. Jouw zaligmaker. Mijn zaligmaker. Amen.